Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 65 en daarvan het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Psalm 65, het zesde vers. Gods woord in het Oude Testament, het boek Samuel, het eerste boek Samuel. En we gaan lezen in het eerste hoofdstuk vanaf vers 9. En we lezen tot het eerste vers van hoofdstuk 2. 1 Samuel 1 vers 9 tot en met 2 vers 1. Daarna zingen wij Psalm 116. En daarvan het tiende vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de Heidelberger Catechismus, zondag 10. Zondag 10.
Toen stond Hanna op nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot een Heere, en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijne gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geef aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al dragen zijns levens. En er zou geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aanzicht des Heren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Acht toch uw dienstmaagd en niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede, en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeten hebt. En zij zeide, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs, en zij at, en haar aangezicht was haar zodanige niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aanzicht des Heren, en zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huisvrouw Hanna, en de Heere gedacht aan haar. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd, en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel, want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn geloften. Doch Hanna toog niet op, maar zij zeide tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aanzicht des Heere verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana haar man zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen, blijf, totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heeren te Silo. En het jongske was zeer jong. En zij slachten en var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeiden, och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van des Heeren den Heere gebeden en hij bad al daar den Heere aan. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in den Heere, mijn horen is verhoogd in den Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Tot zover de schriftlezing. In ons geloof met zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons God geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Het woord van God wat we op deze dankdagmiddag gaan overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 1 vers 24 tot en met 2 vers 1a. De tekstwoorden zijn 1 Samuel 1 vanaf vers 24 tot het eerste deel van hoofdstuk 2 vers 1. Daarna als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts met 3 varren en een eva meel en een fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heren, te Silo. En het jongske was zeer jong. En zij slachten een var. Alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zeiden, och mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven al de dagen die hij wezen zal. Hij is van den Heere gebeden en hij bad aldaar de Heere aan. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo mogen wij op deze dankdag samen zijn in uw huis. En wat is er veel te danken. Want in de achterliggende tijd is het weer waar geworden. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? Maar heren, als wij dan tot u naderen op deze dankdagmiddag om u te danken, moeten wij ook belijden dat wij niet weten te danken gelijk het behoort. Zoals wij ook niet weten te bidden gelijk het behoort. En daarom vragen we u, leer ons danken. Met een ootmoedig hart, als een mensenkind die ook moet belijden, alles wat wij ontvangen hebben, was niet verdiend vanwege onze zonden en ongerechtigheden. En toch hebt u in uw goedheid weer zoveel gegeven. Elke dag was er eten en kleding, een huis om in te wonen, betrekkelijke krachten om onze werken te mogen doen, binnenshuis en buitenshuis. U gaf kracht dat we naar school konden gaan om te leren, om een studie te volgen. En Heere, we zouden het aan kunnen vullen met duizenden weldaden die u schenkt. Heere, wat is dat een wonder dat u dat nog wilt doen. Terwijl u over de aarde hebt moeten uitspreken, het ganse aardrijk zij om uwentwil vervloekt. En toch die zegeningen, onverdiend. O Heere, dat we toch als een ootmoedig mensenkind aan uw genadetroon mogen komen om u ootmoedig dank te betuigen voor alles wat u gaf. Ook als er van die bijzondere dingen zijn geweest in de achterliggende tijd, dat er kinderen werden geboren, waaronder ook de kleine Gideon, die deze middag gedoopt zal worden. dat er ook huwelijken bevestigd mochten worden en dat er vele zegeningen zijn gegeven. En Heere, dan denken we in het bijzonder aan onze vrouw die gisteren werd geopereerd. U hebt het alles nog wel willen maken, dat ze ook deze morgen weer thuis mocht komen. En wilt u ons de ware danktoon in het hart leggen? Loof den Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Want het zijn weldaden, Heere. Als u aan een zondig mensenkind wilt denken. En dat ook zo hier in uw huis mogen zijn. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En zou u ook deze middag in ons midden willen zijn als wij het woord mogen bedienen. Als wij gaan luisteren hoe Hanna een dankdag mocht beleven in het huis des Heren met de kleine Samuel. En dat het ook bijzonder een woord mag zijn voor de doopouders die hun kind ten doop mogen houden. Willem Maarten en Jacomine. Ze zullen een ja-woord geven opnieuw, Heren. En wilt u ze daarbij sterken. En wilt u ze geven wat nodig is om ook de kleine Gideon samen met de andere kinderen op te mogen voeden in de vreze des Heren. En mag de vreze des Heren die openbaar kwam bij Hanna ook in dit gezin openbaar komen. Heren, zou u ons zo een gezegende dienst willen geven. Dat we ons verblijden mogen over uw daden in uw bedehuis. Heren, zou u onze dank willen aanvaarden. Want Heere Jezus, u bent niet alleen die biddende hoge priester, maar u bent ook die dankende hoge priester. En zou u dan onze dankzeggingen willen overnemen en willen zuiveren en alzo willen brengen voor het aangezicht uws vaders. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop en wij luisteren naar het onderwijs wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom, dat is de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen, worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goeds ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmede ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals wij lezen in Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en te laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik vragen u te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid, gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of u de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Anker, wat is daarop uw antwoord? Moeder Anker, wat is daarop uw antwoord? Het woord wat ik deze middag met u mee wil geven, komt ook uit de schriftlezing van deze middag. De laatste woordjes van 1 Samuel 1, vers 28. En hij bad al daar de Heere aan. Wie is die hij? Dat is de kleine Samuel. 3 jaren is hij bij moeder Hanna geweest, want die tijd gaf Hanna haar kind borstvoeding. En toen de tijd daar was dat hij 3 jaren was en geen borstvoeding meer nodig had, heeft Hanna hem in Gods huis gebracht. Dat had ze beloofd. Heere, als ik een jongetje van u zou krijgen, is hij bestemd voor de dienst des Heren. En wat zie je nou gebeuren als Samuel op 3-jarige leeftijd in de kerk komt, laat ik het zo maar zeggen. Dan is er van alles gebeurd, hopen we vanmiddag over te spreken. En als dan het moment aangebroken is dat Hanna weer naar huis gaat, dan gaat dat kleine jongetje midden in de tabernakel zijn knietjes buigen. En dan gaat de kleine Samuel de Heere aanbidden. Hoe komt dat? Dat jongetje was wederom geboren. En weet je, lieve ouders, wat de Heere daarvoor gebruikt heeft? De eenvoudige opvoeding van Hanna. Want op het moment dat zij haar kindje mocht krijgen en ze wist dat ze zwanger was, heeft ze dit jongetje op de Heere geworpen. En is op een eenvoudige wijze in het huisje waar ze woonde dat jongetje gaan wijzen op het woord van God. En dat is ook jullie taak. Om straks de kleine Gideon samen met de andere kinderen uit het woord te onderwijzen wie God is, wie wij zijn en wie Christus is. Ik wens jullie van harte veel worsteling aan de troon der genade voor je kinderen, ook voor Gideon. En het zal een wonder zijn als al heel jong in zijn leven openbaar mag komen wat hier van Samuel geschreven staat. En hij bad al daar in het huis des Heren, bij het altaar, de Heere aan. En we gaan er samen van zingen, dat ook jonge kinderen daar al toe worden opgeroepen. Uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Daarna zullen wij Gideon dopen en na de doopsbediening zingen wij hem en de ouders toe dat zeer een zegen op uw dal. En dat doen wij voor zover mogelijk staande. Gideon, Willem Theodor Anker. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige, waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw dankdaggave. Er zal 1 keer worden gecollecteerd en dan gaan wij samen bij zingen. Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. 77, de versen 7 en 8. Na het amen van de prediking zingen wij het eerste vers van Psalm 103. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prezen. Wat er verder volgt, Psalm 103, het eerste vers. Geliefde gemeente, de wijze koning Salomo heeft ergens geschreven. Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken. Je kunt dat vinden in Prediker 3. Ja, zo zegt hij, zwijgen en spreken zijn bestemde tijd. En hij bedoelde eigenlijk mee te zeggen, er kan een tijd van zwijgen aanbreken in het leven, maar na een periode van zwijgen komt er weer een periode van spreken. Verschillende personen in de Heilige Schrift zien we dat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de priester Zacharias, die 9 maanden moest zwijgen. Dat is niet zo makkelijk voor hem geweest. Terwijl hij toch zag hoe daar Maria binnenkwam en straalde en haar lofzang heeft gezongen. Maar hij kon niets erop antwoorden. En toch is het ook weer niet een onvruchtbare tijd voor hem geweest toen hij daar moest zwijgen. Want na het zwijgen kwam een tijd van spreken. Toen heeft de Heere zijn mond weer open gedaan. En wat heeft Zacharias toen mogen doen? Toen hij opnieuw mocht gaan spreken. Toen mocht hij de Heere loven. Toen heeft hij het uitgeroepen. Geloofd zij de Heere, de God Israëls. Toen kon Zacharias dankdag houden. En dat heeft ook de jonge godvrezende Hanna ervaren in haar leven. Na een tijd van strijd, waarin ze meer moest zwijgen dan dat ze kon spreken, brak ook voor haar een blijde dankdag aan, waarop haar mond mocht opengaan en er uit haar mond kwam wat Gods geest in haar hart had gelegd, namelijk niets anders dan een ogenblik de Heere te verheerlijken. En dat getuigenis, dat ging gepaard met een groot dankoffer en een lofzang voor de Heere. En daar willen wij op deze dankdagmiddag dan bij stilstaan. En schrijf als thema boven de prediking Hanna's dankdag. 3 gedachten. Haar dankoffer. In de tweede plaats haar belijdenis. In de derde plaats haar lofzang. Hanna's dankdag. Haar dankoffer. Haar belijdenis. En haar lofzang. Ja, voor Hanna is het waar geworden wat wij vinden in de Heilige Schrift, in het boek de Psalmen. Verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerte van uw hart. In de weg van gebedsworstelingen heeft zij samen met haar man Elkana Samuel ontvangen uit de hand des Heeren. De Heer heeft zijn belofte aan Hanna gedaan, vervuld. Wat een moederliefde en moederweelde moet Hanna niet ervaren hebben toen de kleine Samuel in dat gezin werd geboren. Maar nu lacht er wat. Dat kan wel eens zo zijn in het leven. Want wat had Hanna gezegd toen zij in de tabernakel de Heere had gebeden om een mannelijk zaad, om een jongetje? Toen had ze de Heere een gelofte gedaan. Je zou het zo kunnen zeggen, jongens en meisjes, Hanna heeft de Heere wat beloofd. En als je wat belooft, moet je doen, hè. En zeker als je wat aan de Heere belooft. En Gods kinderen zijn daar geen vreemden van. Dat ze wel eens wat aan de Heere beloven. En dan kan het wel eens gebeuren dat je je belofte vergeet. Of niet vervult. Maar dan komt de Heere er wel op terug. Dat zie je in het leven van Hanna. Wat had ze gezegd? Heere, als ik een jongetje van u mag krijgen, zal ik het teruggeven. Dan is het aan uw dienst gewijd. En die gelofte, Heere, zal ik betalen. Ja, hoe heeft Hanna dat eigenlijk gedaan? Wanneer is Hanna nou begonnen om deze gelofte te betalen? begon dat pas toen zij na 3 jaar dat jongetje in de tabernakel bracht en bij Eli bracht en ten diepste bij de Heere bracht. Nee, dat heeft zij al eerder mogen doen, want zij heeft nog 3 jaren de kleine Samuel mogen opvoeden en dat heeft ze gedaan met gevouwen handen, bij het geopende woord wat er toen al was. En toen heeft zij de kleine Samuel lesgegeven, onderwijs in de schepping, in de zondeval, in de belofte van de Messias, in de noodzaak van de waarachtige bekering. En dat heeft de Heere willen zegenen. Dus het betalen van die gelofte begon al in het huisgezin van Hanna. Toen ze haar kleine jongen ging opvoeden in de vreze des Heren. Maar toen die 3 jaren voorbij waren, toen heeft ze daadwerkelijk de kleine Samuel bij Eli in de tempel gebracht, want dat had ze ook beloofd. En dan zie ik haar komen. In het huis des Heren. Met die kleine Samuel. Al heel jong mocht hij in Gods huis komen. En als ze dan daar gekomen zijn, dan gaat Hanna haar jongetje niet direct bij Eli brengen. Maar eerst gaat ze wat anders doen. Samen met haar man Elkana. Ze gaat een offer brengen. Een groot offer voor de Heere. Ja, dat was een heel groot offer, gemeente. We hebben het samen gelezen in vers 24. 3 varren. Dat zijn 3 jonge stieren. Een eva meel. Dat is 20 liter meel. En dan ook nog eens een fles wijn. We kunnen uit dit offer wel opmaken dat Elkana niet tot de armsten van Israël behoorde, maar dat hij ook het vermogen had om dit grote offer te brengen. Maar Hanna is het helemaal met hem eens geweest. Want de Heere was het zo waard. En zo zijn ze in het huis des Heeren gekomen. Om dat offer aan de Heere te brengen als een dankoffer. We gaan er eens bij stilstaan, gemeente. Wat dat voor een offer is geweest, want er liggen lessen voor ons opgesloten nu we samengekomen zijn om dankdag te houden voor gewas en arbeid. Ja, er kwamen 3 jonge stieren in het huis des Heren, die had Elkana meegenomen. De eerste var, die werd geofferd tot een dankoffer. Een dankoffer waarin Hanna tot uiting wil brengen: Heere, wij willen u hartelijk danken voor datgene wat u ons gegeven hebt. Ik hoop er in mijn tweede gedachte nog wat dieper op in te gaan. Maar ik kom even bij de uitdrukking dankoffer, maar direct bij ons hart. Ook wij mogen deze dag in Gods huis zijn. Om ons dankoffer aan de Heere te geven. Voor alles wat in de achterliggende tijd aan ons uit genade heeft gegeven. Want ik weet niet hoe het in uw hart en jouw hart is, maar dat is de Heere toch waard. Dat is de Heere toch waard, gemeente. Om hem als het ware alles te geven. Oh jawel, ook in onze gemeente zijn er in verschillende gezinnen kinderen geboren, zoals ook bij jullie. Daar is al zoveel reden om de Heere daarvoor te danken. Maar wat heeft hij daarbij gegeven? Is hier vanmiddag iemand die ooit aan zijn tafel heeft gezeten met een leeg bord, met een leeg glas, met lege pannen en een lege koelkast? Nee toch? Zeg, mag ik je eens vragen? Heb je je boterham wel eens nat gemaakt met je tranen? Of zijn we zo rechthebbend? En is het zo gewoon geworden dat we een boterham krijgen? Van God! hebben niets verdiend. Het enige wat wij verdiend hebben, gemeente, is de dood. Of hebt u wat meer verdiend? Kom het dan eens even getuigen wat u verdiend hebt. Is je boterham wel eens een wonde geworden? En hoeveel boterham heb je gekregen? Heb ik het nog maar over één product? En dan al die andere zegeningen. Een betrekkelijke gezondheid, kracht om te werken. Binnenshuis, buitenshuis. Dat je het vermogen hebt om te leren. Dat de Heer je bewaart op weg naar school. Dat je het naar je zin mag hebben in de klas. Dat je vrienden mag hebben. We zouden nog wel door kunnen gaan. En dan daarbij, gemeente, dat onderscheid, hè. Wij leven niet in Oekraïne. We leven ook niet in Gaza. Ook niet in Israël. Dan zou het wonder nog groter moeten zijn. Dat de Heer nog zo'n onderscheid maakt waar het niet is. Heeft het u aan iets ontbroken? Je bent misschien ziek geweest. Dicht bij de dood geweest. Maar je mag er nog zijn. O, wat hebben we veel ontvangen. Niets verdiend. Toch gekregen. Van Hem. De Heere in de hemel. Is Hij het dan niet waard om een dankoffer te krijgen? Dat was de eerste var. De tweede var die Elkana heeft laten slachten op dankdag was voor het zondoffer. Ja, dat moest nog gebeuren vanwege de geboorte van Samuel. Want als er een kind geboren was, dan moest er een offer gebracht worden. Het zondoffer voor de reiniging van de moeder. Want het was altijd nog waar, ook vandaag nog. Wie kan een reine geven uit een onreine? Ook de kleine Samuel was in zonden ontvangen en geboren. Aan allerhande ellende, aan de verdoemenis onderworpen. Waarom? Waarom worden zulke kinderen geboren? Omdat die vader en die moeder zo onrein zijn. En daarom was het nodig om ook een zondoffer te brengen. En Hanna begeerde dat te brengen. Want Samuel was ook nog eens haar eerstgeborene. En sinds de uittocht uit Egypte werd elke eerstgeborene door de Heere opgeëist. Zou elke eerstgeborene eigenlijk moeten sterven, tenzij dat er bloed gevloeid had, zoals dat eens vloeide en gestreken werd aan de posten van het huis. Alleen in die weg bleef de eerstgeborene leven. Als de Heer dat bloed zag, dan zou hij zo'n gezinnetje voorbij gaan. En daarom was het nodig dat er ook voor Samuel een zondoffer werd gebracht. Het bloed moest vloeien in Silo, opdat de kleine Samuel kon blijven leven. En de Heer heeft dat plaatsvervangende offer aanvaard. O gemeente, hoe zouden wij ooit dankdag, recht dankdag kunnen houden buiten het offer? Hoe zouden we ooit dankdag kunnen houden zonder als een ootmoedige zondaar terecht te komen bij het kruis van Golgotha? Want ga de achterliggende maanden maar na sinds middag. We hebben allemaal weer gezondigd. We hebben onze schuld allemaal weer groter gemaakt. En we zijn het allemaal nog meer waard geworden dat de Heere ons zou kastijden en straffen. O, dat we deze dag op onze knieën zouden komen met al die zegeningen en zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat is het toch dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Wat een wonder als je leren mag door genade op de school van vrije genade, dat dankdag houden alleen maar kan aan de voet van het kruis. was de prediking van die tweede var, het zondoffer. En dan de derde var, die werd geslacht en geofferd. Dat was een brandoffer. En de schrijver van het boek Samuel moest daar in het bijzonder de nadruk op leggen. Dat er een verband is tussen het brandoffer en het brengen van Samuel in de tempel. Als een offer voor de Here. Want een brandoffergemeente was een offer dat totaal verbrand werd. En dat totaal opgewijd was aan de Here. En zo bracht Elkanen met Hanna een brandoffer. Waarmee Hanna in het bijzonder wilde zeggen, Heere, zoals dat brandoffer geheel voor u is en er niets achter mag blijven, zo is mijn Samuel geheel voor u. En daarom staat het ook in vers 25, alzo in de weg van dat laatste offer, van dat brandoffer, in deze weg brachten zij het kind tot Eli. En dat was het dierbaarste offer wat Hanna bracht. Haar kleine Samuel aan de Heere gewijd. Dus wat gaf Hanna eigenlijk, gemeente? Ze gaf alles. Dat was haar dankoffer. Dat was haar bijzondere gift voor God. En hoe heeft ze dat gedaan? Reken maar vol verwondering en aanbidding. Bovenaan stond op die dankdag van Hanna de eer van God. En is dat niet een zegen? Dat niet je man, je vrouw op de eerste plaats staat, dat zelfs je kind niet op de eerste plaats staat, maar dat vandaag op dankdag God op de eerste plaats mag staan. Hanna heeft het mogen ervaren, hij is al mijn liefde waardig. En daarom dit grote dankoffer. Ze gaf er nog een spijsoffer bij van dat meel. Ze gaf er nog een drankoffer bij vanwege de wijn, meer dan in de wetten van Mozes geschreven stond. Omdat haar ziel overstroomde van verwondering. Ootmoedige verwondering en dankbaarheid over zoveel goeds dat ze uit de hand des Heren ontvangen had. En weet u wat nou het geheim was van dat offer van Hanna? Hoe kon Hanna nou zo'n groot offer brengen voor het aangezicht des Heren? Weet u wat het geheim was, gemeente? Hanna was door het ware geloof verbonden met Christus in de belofte. Die toch straks in de toekomst dat allergrootste offer zal brengen, namelijk zichzelf. Kijk, en daarom gaat zijn kerk in gemeenschap met Christus leren wat het is om een dankoffer te brengen voor de Heere en zijn dienst. O, wat zalig om dat op dankdag te mogen doen. Dat kan concreet door uw gift te geven aan de Heere en zijn dienst. Maar het grootste offer is dit. Als de Heere in de waarachtige bekering je gaat leren sterven aan jezelf. En je mag leren om een levend dankoffer voor de Heere te mogen zijn, om tot zijn eer te mogen leven. Zo lag het bij Hanna. En als ze dan dat grote dankoffer mag brengen, dan gaat dat gepaard met een getuigenis, want ze heeft wat beleden. Onze tweede gedachte, haar belijdenis. Ja, toen dat grote dankoffer gebracht was, dat heeft natuurlijk wel eventjes geduurd voordat dat allemaal had plaatsgevonden, bracht Hanna haar kleine jongetje van 3 jaar bij Eli. En uit de woorden die Hanna tot Eli sprak, kunnen we opmaken dat Eli niet 1, 2, 3 duidelijk had wie zij was. Dat is ook best wat te verklaren. Hij was oud geworden en hoe dikwijls gebeurt het niet dat als je oud wordt dat je wat vergeetachtig kan worden. En daarbij was het al 3 jaren geleden dat Hanna voor het laatst in de kerk was geweest. Maar toen Hanna begon te vertellen wie zij was en wat zij kwam doen, was het ook direct weer in de herinnering van Eli. En zal hij niet verwonderd geweest zijn dat juist in die donkere dagen van toen hij een vrouw mocht ontmoeten met een levend geloof, dat ook levendig was en die een nabij leven met de Heere kende. En toen heeft Hanna op een hele eenvoudige wijze mogen vertellen van Gods grote daden die ze in de achterliggende tijd heeft ervaren. En als je dat zo leest, gemeente, wat zij dan zegt in vers 26, 27 en 28, is het net alsof ik op de achtergrond Psalm 66 hoor. Het achtste vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat een gepaste belijdenis op dankdag. Wat een wonder als het zo eens mag zijn, dat je niet alleen hier in de stilte zit en zo in stilte je dankoffer aan de Heere mag geven, maar dat er ook vandaag nog hier of daar een mond open gaat die goed van God mag spreken. Wat ging Hanna vertellen? Wat ging Hanna belijden? Ze zei, ik ben hier 3 jaar geleden ook geweest. Toen hebben we ook een dankoffer gebracht, net als vandaag. Een dankoffer dat gepaard ging, of dat ook wel een lofoffer genoemd wordt, en dat gepaard ging met een hefoffer en een beweegoffer. En ik had beloofd daar nog even op terug te komen, dat wil ik dan nu doen. 3 jaar geleden was het ook zo. Hebben ze precies dezelfde offers gebracht als nu vandaag op dankdag. Maar wat was het voor Hanna toen anders? 3 jaar geleden kon Hanna helemaal geen dankdag houden. Toen was dankdag voor haar een biddag. Dat zegt ze ook in vers 26... Och, mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft. Mijn Heer, ik ben die vrouw die hier stond om de Heere te bidden. Dat is alweer ruim drie jaar geleden. Nee, toen kon Hanna niet danken. En waarom kon Hanna toen niet danken, gemeente? Omdat ze toen zo'n diep bedroefde en beproefde vrouw was. Toen liep ze als het ware door een tranendal. Haar leven was in grote nood en ze was een groot verdriet. En wat maakte Hanna zo verdrietig? Wat was het dat ze in zo'n grote ellende terechtgekomen was? Verschillende oorzaken. Allereerst was Hanna een godvrezende vrouw die leefde in een zeer donkere tijd. En ze heeft werkelijk geleden aan de toestand van land en volk. Ze heeft ook geleden aan de goddeloze praktijken in de kerk. Daar was ze van bedroefd. En daarbij, ze had geen kinderen. Dat was een grote smart voor haar. En die smart werd heel sterk verzwaard. Want Elkana, zo weten wij, had niet 1 vrouw, maar 2 vrouwen. En die andere vrouw, haar naam was Peninna, die had wel een heel gezin. En wat heeft Peninna Hanna geplaagd? Venijnig geplaagd. En onder die omstandigheden kon Hanna geen dankdag houden. Zo was het 3 jaar geleden. Zo hebt u misschien ook wel eens op dankdag in Gods huis gezeten, terwijl het totaal onmogelijk was om dankdag te houden. Misschien zijn er vandaag wel in onze midden die misschien wel gedacht hebben, ik kan maar beter thuis blijven. Er is op dit moment zoveel in mijn leven. Er zijn zoveel blokkades. Het is onmogelijk om dankdag te houden. Dat je eerder een bidder bent dan een danker. Nou, Hanna kon ervan spreken, maar luister eens, gemeente. Toen die laatste dankdag van meer dan 3 jaar geleden, toen zij ook in het huis des Heren was, met een hart vol van smart, vol van verdriet, kon ze niet bekijken hoe de Heren dat op die dag al anders kon maken. En dat is gebeurd. Want waar is Hanna toen terechtgekomen met al haar nood in het huis des Heren? Bij het altaar. En daar bij het altaar werd Hanna een smekeling aan de troon der genade. En wat deed de Heer toen? Toen gaf de Heer op die dankdag, terwijl ze geen dankdag kon houden, rijke vertroostingen. Hij gaf haar 3 vertroostingen, zodat haar aangezicht anders werd als toen ze Gods huis inkwam. De Heer gaf haar 3 vertroostingen, waardoor het anders werd in haar hart. Al waren de omstandigheden nog hetzelfde. Wat waren die 3 vertroostingen? De eerste vertroostingen kreeg zij uit dat brandoffer. Toen zij dat bloed der verzoening zag stromen. En toen ze gevoelde, toen ze daar lag op haar knieën, hoe er een geopende toegang was tot de troon der genade. Omdat de Heere haar zonden had verzoend. En toen Hanna dat als eerste ontdekte, kreeg ze zo'n krediet, kreeg ze zo'n vrijmoedigheid, dat ze heel haar hart mocht uitstorten voor de Heer. Toen is het in haar ziel gaan leven, o Heer, bij uw altaar, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En toen kwam er een tweede vertroosting. Want ze had zojuist meegemaakt dat die varren werd geofferd. En dat heel dat ritueel van het dankoffer had plaatsgevonden. En ze heeft gezien hoe de priester samen met Elkana haar man het beweegoffer uitvoerde. En hoe ging dat, gemeente? Dan werd er een stuk van het vlees van de borst van het offerdier op de handen van Elkana gelegd. En Elkana moest tegenover het altaar gaan staan. En tegenover het altaar voor hem ging de priester staan. En er stond Elkana met dat borstvlees op zijn handen. En wat deed de priester toen? Toen legde hij zijn handen onder de handen van Elkana. En bewoog hij dat stuk vlees van het altaar naar Elkana. Hij bewoog het heen en weer. En daar was Hanna getuige van. Terwijl ze in een groot gemis liep. Terwijl ze in een grote nood liep. En terwijl ze daarnaar keek, kreeg ze een rijke vertroosting. Want wat betekent het beweegoffer? Alle goede giften en gaven komen bij God vandaan in de weg van het offer. Toen ontdekte Hanna in dat beweegoffer, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En toen ze dat zag, was dat een tweede vertroosting die haar drong op haar knieën om te vluchten tot de volheid die er bij de Heere te verkrijgen is. Want ze geloofden het toen ze die vertroosting kreeg. De Heere alleen kan mijn gemis vervullen. Ze kreeg grote gedachten van de volheid die er bij de Heere te krijgen was. Zit hier misschien vanmiddag ook zo'n alles missende zondaar? Zit hier misschien ook iemand die niet weet hoe die dankdag moet houden? Die het moet zeggen, ik heb niks. Ik kan niks. Ik wil niets. Ik ben niet. Ik deug niet. Kijk eens op het beweegoffer. Dat heen wijst naar Christus. Die zegt, ik heb alles. Ik ben alles. Ik kan alles. En ik doe alles ter zaligheid van mijn kerk. En ik ben bij machte om de leegte van uw hart met mijn genade te vervullen. Want hij maakt het waar elke keer weer opnieuw. Uit zijn volheid hebben wij ook allen ontvangen genade voor genade. En toen Hanna dat weer kreeg te geloven, vluchtte ze met heel haar gemis tot die overvloedige fontein. Zo was het 3 jaar geleden, op Dankdag. Maar ze kreeg nog een derde vertroosting. Niet alleen in dat brandoffer, dat sprak van de verzoening van haar zonde. Niet alleen in dat beweegoffer, dat alles bij de Here te verkrijgen is op grond van dat offer. Maar ze kreeg ook een vertroosting uit het hefoffer. En wat gebeurde er dan, jongens en meisjes? Dan nam de priester dat borstvlees weer weg van de handen van Elkana. En hij legde daar de rechte schouder van het offerdier op. En dan stonden ze weer bij dat altaar. En weer deed de priester zijn handen onder de handen van Elkana. En wat deed hij toen? Toen bewoog hij het op en neer. Op en neer. Dat is het hefoffer. En daarmee beleed dan de priester samen met de offeraar. Wat ik van de Here zal ontvangen, moet aan hem gewijd zijn. En zal ik alleen maar tot zijn eer mogen ontvangen. En dat bracht Hanna bij haar gelofte. Heere, als ik dan een kind mag krijgen, zal ik het als het ware opheffen tot u. Dan is het u gewijd. Kijk, en al dat onderwijs had Hanna toen, 3 jaar geleden, gekregen. En door die vertroostingen werd het opeens anders op Dankdag. Maar nu is het ruim 3 jaar later. En de Heer heeft haar gebeden zo rijkelijk verhoord. Hij heeft het waargemaakt in haar leven. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Zie je wat bij de Heer vermag? Dan zit je misschien met al je onmogelijkheden deze middag. Maar de Heere kan het zo anders maken als hij met zijn vertroostingen komt. Zie het bij Hanna. Ze kon getuigen voor het aangezicht van Eli. Ik bad om dit kind en de Heer heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heeft. Daarom heb ik hem ook den Heere overgegeven. Al de dagen die hij wezen zal, hij is van de Heere gebeden. En toen ze dat getuigenis heeft uitgesproken, werd haar hart zo vol van verwondering. Toen werd haar hart zo verlevendigd vanwege de grote daden des Heeren, dat ze niet anders meer kon dan een lofzang zingen. Het eerste vers van hoofdstuk 2. Toen bad Hanna en zeide. Je zou denken, waarom staat niet toen dankte Hanna? Nee, dat staat er niet. Er staat toen bad Hanna. Ze gaat biddend zingen en zingend bidden. Hanna komt tot aanbidding. En dan wordt er een heel bijzonder woord gebruikt voor bidden in onze tekst. Toen bad Hanna. Je kan dat woord ook vertalen vanuit het Hebreeuws met toen bad Hanna voor. Hanna wordt een voorbidder. een voorzangster, opdat de kerk des Heren van alle tijden en plaatsen door genade haar mag leren nazingen. En waar zet ze haar lied mee in? Mijn hart springt op van vreugde in de Heren. Gemeente, dat is dankdag houden. Dat je hart opspringt in de Heere. Omdat Hij zo goed is geweest. De echo van dit lied vinden we in het Nieuwe Testament. Want Maria, de moeder des Heren, mocht op dezelfde wijze beginnen. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in mijn God. Gemeente, wat gebeurt er bij Hanna? Hanna is verheugd. Hanna is verheugd op dankdag. En ook dat is een gepaste gestalte voor dankdag. Wat betekent dat? Verheugd zijn in de Heere. Nee, dat is niet de vreugde van de wereld. Dat voelt u wel aan, jullie ook wel jongelui. Het is ook niet de oppervlakkige vreugde die we tegenkomen bij een oppervlakkig christendom. Daar heeft de Heer trouwens voor gewaarschuwd dat dat openbaar zal komen. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, is deze die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt, toch heeft geen wortel in zich, maar is voor een tijd en als de verdrukking en de vervolging komt om des woords wil, zo wordt het terstond geërgerd. Dat wordt hier niet bedoeld. Wat was dat dan, die vreugde van Hanna, die vreugde in de Heere? Dat was nou een vrucht van de geest. U kunt het vinden in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht des geestes is blijdschap. Wat is dat? Als je God mag vrezen, gemeente. Als je echt iets kent van het leven der genade. Dan weet je wat Hanna hier bedoelt. Dan zijn de tijden. Dan ben je verheugd in God. Maar wat is dat dan? Wilhelmus Abrakel heeft een prachtig hoofdstuk geschreven over de geestelijke blijdschap. De moeite waard om het eens te gaan bestuderen. En dan geeft hij een hele diepe beschrijving. En je proeft het. Dat weet hij uit ondervinding. Hij zegt, het eerste van die blijdschap is, het is van God. Het is een genadewerk van God. Dat komt dus niet bij jezelf op, maar dat wordt je geschonken. Het is een vrucht van de geest. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Brakel, dan wordt je hart in beweging gebracht. Waarom? Je hart wordt in beweging gebracht vanwege iets dat zeer vermakelijk is. Iets wat zeer rijk is. Wat zeer vertroostend is. Wat een mensenkind werkelijk doet genieten. Geestelijk doet genieten. Dat het een lust is om het te ervaren. En als je het kwijt bent, dan snak je dat je het weer eens mag ervaren. Maar waar kom je hart dan mee in beweging? Wat is dan zo vermakelijk in de ziel? Wat maakt dat dan daar in het hart tot een genieting, waardoor het hart vervuld wordt met blijdschap? Nou zegt Brakel zo mooi, dat de Heilige Geest in het hart van de ware gelovigen een sterke overtuiging geeft, dat ze echt gelukzalig zijn. Dat ze echt genade gevonden hebben in de ogen des Heren. En dat ze die genade mogen genieten. En dat ze mogen weten dat ze voor tijd en eeuwigheid begenadigd zullen blijven. En dat, zegt Brakel, schept zo'n verheuging in de ziel. Dat laat zich eigenlijk met geen pen beschrijven. Je kan het alleen maar ervaren. Ik weet ook niet goed hoe ik er woorden aan moet geven. Maar als je er iets van kent, weet u wat Hanna hier bedoelt. Het is een verheuging in de Heere. Het komt uit hem en het keert weer tot hem. En hoe kan dat dan? Omdat er tussen de Heere en Hanna, zo zei ik al eerder, een innige band was ontstaan. Een band van het geloof. En door dat geloof, gemeente, was het hart van Hanna, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, verbonden met het hart van de Heere Jezus. En waar is de Heere Jezus? Onuitsprekelijk verheugd over geweest. Weet u dat? Waar is de Heer Jezus het meest verheugd over geweest? Ik laat het Paulus zeggen. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Christus gemeente wilde lijden en sterven, weet u waarom? Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En wat was dat? De zaligheid van een zondaar. Christus was verheugd van eeuwigheid over de zaligheid van een zondaar. En iets van die vreugde is gelegd in het hart van Hanna. En daarom kon Hanna zeggen, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Want hij heeft mij zalig gemaakt. Wat is het anders geworden met Hanna? Hè? 2 dankdagen. Zo onderscheiden. Eerst was ze daar, vol zielensmart. Nu springt haar hart op van vreugde. Toen waren er klachten. En nu, geloofsroem. Het is de Heere die bedroefd maakt. En ook weer plaats maakt voor die ware blijdschap. Zo was het met Hanna. Hanna had met David mee kunnen zingen in Psalm 40. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. Hij heeft mij de ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Kijk, toen kon David, toen kon Hanna. En zo kunnen al Gods kinderen zingen. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. O, wat een wonder. Als dat nou weerklank mag vinden in ons hart op deze dankdag. Als je hart vervuld mag worden met grote gedachten. En dat je met al die weldaden bij de weldoener terecht mag komen. En kleine gedachten over jezelf. Dat je een ogenblik mag ervaren dat de eer van God de boventoon mag voeren in je hart. Ja, dan komt die hartelijke begeerte in je ziel om te zingen over hem, voor hem, tot zijn eer. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heer, ook dat moeten wij eerlijk belijden. Dat we zo dikwijls U vergeten. U vergeten te danken, terwijl U het zo waard bent. O, zou U zo met uw Heilige Geest in ons hart willen werken, dat het mag zijn zoals bij Hanna. Mijn ziel verheugt zich in de Heere. Heere, breng onszelf toch op die plaats. Hartelijk dank voor alles wat U gaf. Het hoorbare evangelie en het zichtbare evangelie. Wilt U doen hetgeen U behaagt. Achtervolg het met uw zegen. En geef dat we elkaar vanavond opnieuw mogen ontmoeten. Om te luisteren hoe Jesaja heeft gezegd. Heere, ik dank U. Dat Gij toornig op mij geweest zijt. Maar Uw toorn is afgekeerd. En Gij troost mij. Zou U opnieuw in ons midden willen zijn? Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd van zeren wegen. 138, vers 3. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.